Kijk, ik geloof er echt in dat de gemiddelde ontwerper en beleidsambtenaar echt wel het beste voor heeft met de stad.
Deze week is Mark Secuur te gast in de podcast. Hij is sociaal ruimtelijk adviseur, onderzoeker en kwartiermaker. Met Mark praten we over de toekomst van steden. En stiekem ook wel vooral over Groningen. Denk verder aan mobiliteit, duurzaamheid, groei, woonwijken en meer. Veel luisterplezier.
Aljan en ik zijn weer op de plek waar wij elkaar hebben leren kennen.
Oh ja.
Ja, dat is 13 jaar geleden denk ik ondertussen.
Ja, 13 jaar geleden dat we hier begonnen zijn. Ja,
ja ik ben na een jaar weggegaan en Aljan heeft de studie afgemaakt. We zijn op de Hans Hogeschool in Groningen.
Ja.
Zernike Complex. We hebben een podcast met Mark Secuur. Welkom Mark.
Dankjewel. Leuk om jullie hier te zien.
Ja,
en ontvangen.
Ja, heel leuk. En ik vind het ook heel leuk om hier weer een keer te zijn. Dat voelt, ik voel me gelijk weer heel jong.
Met die systeemplafonds die boven ons hangen.
Prachtig, ja. Ja, mooie onafgewerkte houten deuren en zo. Maar jullie kennen elkaar al wel. Want wij kennen elkaar nog niet. Maar jullie kennen elkaar. Jullie hebben een historie samen.
Ja, dat klopt. Ja, tijdens mijn bedrijf Studio Wolf hebben we een keer samen een opdracht gedaan. Dat eigenlijk voornamelijk, hè?
Ja, klopt inderdaad. Website ontworpen toen ik nog veel fotografeerde. Voor mij inderdaad, hartstikke mooi.
Ja, precies. En toevallig heb je ook weer dezelfde interesse, want dan fotograferen we eigenlijk alle drie. Dus dat is wel...
Deze podcast is eigenlijk begonnen ooit als een fotografie-podcast. Dus we begonnen met fotografie en zijn nu een klein beetje op een redelijk organische manier zijn we in een soort de mediators gerold. Wat meer gaat over de problemen van de toekomst en de problemen die we nu ook hebben, hè, met de wereld, met het klimaat, met voeding, met alles, hè, met gezondheid. Ja. Alles, eigenlijk best wel een breed omvattend iets. En Aljan die zei van nou, Mark Secuur is volgens mij ook wel heel geschikt binnen deze podcast om iets te vertellen over wat je doet. En kan je daar misschien een klein beetje over vertellen?
Ja, nou ja, net al gezegd natuurlijk, fotografie, ooit lang geleden veel gedaan. Doe ik nu nog steeds wel, maar dat is niet mijn hoofdmoot. Sociaal ruimtelijk onderzoek en advies, dat is mijn hoofdmoot. Zit hier ook bij de Hans Hogeschool, bij de School of Architecture and Built Environment. En daar ben ik 2 dagen in de week bezig bij de opleiding ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit mijn expertise als eigenlijk sociaal geograaf, planologische kant, gebiedsontwikkeling heb je het dan over. En daar heb ik ook mijn eigen bedrijf in, Atelier Plek. En ik kwam me bezig met sociaal-ruimtelijke vraagstukken. Zo heb ik Aljan ook een keer ontmoet op het Siboga-terrein. Het Open Lab Ebbingen. Daar heb je nu dat mooie stadstrand, hè, bij DOT.
Ja, zeker. Dat is cool. Ja.
Fantastische ja. Plek. Nou, dat is echt heel lang een cold spot geweest, zoals we dat mooi noemen. Plek waar je niet wilde zijn. Dus een no-go area. Je kunt het ook een hoogstedelijk gebied destijds noemen met stedelijke problematiek. Maar inmiddels is dat een heel ander plekje geworden. Alhoewel ze daar nu ook weer wat saai aan het bouwen zijn. Maar dat daar gelaten. Dat soort dingen hou ik me mee bezig, onder andere.
Oké, dus dan hebben we bijvoorbeeld... Nou, ik denk dat de mensen in Groningen weten wel waar we het over hebben. Het is bij DOT zit daar nu een strandje, maar er zit ook aan de andere kant een soort braakliggend industrieterrein. Ik denk dat er vroeger wat fabrieken stonden of zo. Ja. En dat heeft heel lang, was het een soort inderdaad... dan wilde je s'avonds niet graag lopen. Het was een beetje zo'n no-go area, dat klopt.
Klopt inderdaad.
Ja. En dan zat de tandheelkunde daar dan naast. Hè. Daar fiets ik wel iets verderop. En dan fiets ik altijd, als ik woon aan de Gorkade, fiets ik altijd daar langs de stad in. En daar is inderdaad best wel een hip iets gekomen.
Ja, supermooi, hè?
Ja.
Typisch is het dus op 500 meter afstand van de Martini-toren. Dus dat is echt heel dichtbij. Ja. De stad Groningen is ook heel compact.
Ja.
Maar wat, als je het hebt dan over duurzaamheid. Mooi is vroeger, lang geleden, tot 100 jaar geleden. Zo stond daar een gigantische gasfabriek. Sommige plekken in Nederland, Westergasfabriek in Amsterdam, hebben ze hem weten te bewaren. Hier in Groningen was de ondergrond zo vervuild en was die op een gegeven moment niet meer nodig. Want we vonden gas in het Groningen.
Hoezo heb je hem dan niet meer nodig? Dan...
Ze bouwden, of bij die gasfabriek, daar maakten ze gas op basis van steenkolen.
Oh, echt?
Dus dat was super vervuilend. Dus die steenkolen
lekker
die
midden in de stad.
Midden in de stad.
Maar dat was toen denk ik niet midden in de stad.
Maar wel de rand.
Wel de rand.
Je zit niet ver buiten de vesting.
Nee, dat klopt. Want ik heb vroeger wel foto's gezien. Dat je dan zie je dat eigenlijk wat nu Oosterpark is. Dat waren gewoon weilanden met boerderijen en zo.
Ja, met een grote rembaan die er was. En in die tijd, zo'n 100 jaar geleden stond daar een gigantische fabriek. Staan nu nog een paar kleine onderdeeltjes zijn er van over.
Ja, een pijpje hebben ze nog staan.
Ja.
Ja, dat is wel grappig. Ja.
En dat restaurant wat er zit, dat is ook een deel ervan, toch?
Ja.
Florentien.
Ja, fantastisch leuk restaurant trouwens. En je heel goed kunt eten.
Dat heb ik al gehoord, dat het leuk is om daar een hapje te eten.
En dat is een miniem onderdeel van het complex wat er stond. Hè? Echt een heel klein onderdeeltje. Dus eventjes probeer te visualiseren. Zo'n gigantisch grote fabriek aan de rand van de stad. Enorm vervuilend. In die tijd maakte dat niet uit. Maar nu inmiddels is een hele andere plek geworden. Nog wat braakliggend, maar ook heel veel nieuwe woningbouw. Dus...
Waarom heeft die woningbouw zo lang geduurd eigenlijk? Moest dat dan heel lang braak liggen?
Nee, dat heeft te maken met eerst verschillende redenen. We hebben hier een vastgoedcrisis gehad. Natuurlijk in heel Nederland en heel de wereld, waardoor het een tijd braak heeft gelegen. Maar ook de enorme kosten om het te saneren. En daarnaast waren de plannen niet helemaal lekker. Ze wilden daar hele dure huizen neerzetten. Mm. En die markt was daar gewoon niet voor in Groningen. Dus nu is het veel meer gemixt. Dat is denk ik echt wel een zegen voor dat gebied. Waardoor je ook zo'n stadstrandje hebt waar mensen gewoon lekker kunnen liggen. Dus dat zijn eigenlijk de redenen.
Ja. Maar is het dan... jouw werk, als ik dat zo hoor, dat klinkt voor mij best wel abstract. Hè? Dat is best wel veel. Het zijn veel woorden. Kunnen we dat misschien wat concreter maken door inderdaad de stad Groningen te gebruiken? Van hoe kunnen we de stad Groningen nou bekijken en kunnen we jouw rol daarin beschouwen? Kunnen we dat nu even doen?
Ja, als ik dan kijk naar de stad Groningen vanuit mijn bril die ik op heb, vanuit mijn opleiding, vanuit mijn achtergrond, zie ik als sociaal geograaf een aantal uitdagingen. Het gaat bijvoorbeeld over mobiliteit. Hier in de stad Groningen hebben we heel veel fietsen. Hè, dat noemen we onszelf fietsstad nummer 1. Maar... dat gaat eigenlijk op heel veel plekken hier ook verkeerd. Hè? Je kunt, als je een kinderwagen hebt, dan merk je hoe problematisch dat is om van de ene plek naar de andere plek te komen. Dat is een opgave die hier heel erg speelt. Daar hou ik me mee bezig, met dat soort vraagstukken. Maar ook bijvoorbeeld het veranderende winkellandschap. Je hebt Groningen, dat is wel echt een place to be voor het winkelen. Kijk hier op de zaterdag, daar kun je er met de fiets niet eens doorheen. Dan fiets je eromheen. Mm-hmm. En hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van Assen? Assen gaat niet dezelfde positie innemen. Dus over 20 jaar zou het goed kunnen zijn dat Groningen echt een place to be is om te winkelen. En dat je in Assen dat veel minder hebt. Wat je nu misschien nog wel een beetje hebt, dan ga je daar alleen voor de dagelijkse boodschappen heen.
Ja.
Dat soort opgaven, herinrichting van de stad.
Ja. Betekent dat dan ook dat je in de toekomst misschien dat... Nu heeft eigenlijk iedere stad ongeveer dezelfde rollen. Ja. En dat die rollen dus eigenlijk gaan verschuiven.
Absoluut, ja. Ja, Assen en Emmen. En die hebben natuurlijk een regionale functie voor de dagelijkse, wekelijkse boodschappen. Van Groningen kun je gaan verwachten dat ze die functie ook gaan houden, maar daarbij nog een plus hebben. Dus die unieke winkeltjes die je hier hebt, waar je naartoe gaat om leuk, fijn, prettig te winkelen in een fijn gebied waar je niet voor de deur kunt parkeren, wat ook goed is, wat fijn is, want je wil daar lekker kunnen wandelen. Je wil een mooie binnenstad hebben die groen is, waar...
Dat is een leuk punt, want inderdaad, Groningen, ik heb dat wel eens een keer, dat is onderhand denk ik al 10 jaar geleden, wel eens zo'n plan gezien hoe ze dan auto's weren uit het centrum, zeg maar.
Ja.
Dat zou ook iets zijn waar jij je bezig mee zou kunnen houden, met zo'n idee opzetten, om dat uit te werken, om die kant op te gaan.
Ja, absoluut.
Vroeger had je trouwens gewoon, daar heb je hele mooie foto's van, dat de auto's op de Grote Markt gewoon geparkeerd stonden.
Ja. Bizar, hè?
Ja, dat is echt heel mooi om die beelden te zien.
Ja, precies. Vismarkt ook, ja.
En nu kan je ook helemaal zien hoe die autostroom eigenlijk om het centrum heen wordt geleid.
Ja. En steeds meer, ook de bussen, die zijn natuurlijk ook al een tijdje nu veel meer buiten de Vismarkt en Grote Markt gekomen. En het zal steeds verder gaan.
Maar dat is dus die winkelbeleving die jij net vertelde, hè, dat je eigenlijk, het is een soort beleving die je wilt.
Ja.
die wordt daardoor ook versterkt en die wordt daar meer door gecreëerd. Als die bussen langs blijven razen, is die beleving minder leuk.
Nou ja, voor de mensen die in de stad Groningen bekend zijn op de Grote Markt, dus die, heb je een flink aantal terrassen bij de, aan de zuidzijde zitten.
Ja. Ja.
Maar eigenlijk kun je daar helemaal niet zo lekker zitten. Hè. Dan heb je die, voorheen had je de uitlaatgassen. Tegenwoordig steeds meer bussen elektrisch, dus dat is al hartstikke goed.
Ja.
Of waterstof. Maar binnenkort gaan die bussen er daar ook af. En dan heb je opeens een gigantisch plein.
Ja.
Wat tot voor kort in twee is gedeeld door die wegen, door die bussen die
er langs zijn. Die daar in een soort S over dat, over dat plein
slingeren. Ja, klopt. Ja. Dat biedt opeens kansen. En de A-weg en de A-brug, dus een beetje die A-kerkhoek tot aan de Westerhaven.
Die is al nieuw, hè? Nu.
Die is opnieuw ingericht, inderdaad. Daar mogen nu alleen nog maar fietsers en voetgangers komen. Ja. En bestemmingsverkeer met een vrachtautootje en dergelijke.
Ja, ik fiets daar regelmatig trouwens.
Stuk beter, toch? Dan?
Wel beter. Ik moet nog soms nog wel wennen, omdat het dus een soort voetgangers en fietsers tegelijk op één pad. Dus dat merk ik dat voor mensen dat soms nog wennen is. Fietsers gaan soms te hard. En wandelaars kijken soms niet helemaal uit. Dus het is een beetje nog
het zoeken. Het is een groot soort, met dezelfde soort betegeling. Ja. Ik vind het wel leuk. Maar het heeft allemaal te maken met feel dus eigenlijk.
Ja, ze willen dus eigenlijk Groningen vooral op zijn Nederlands een gezellige stad van maken.
Ja.
En dus dat die auto's meer weg en dat je erheen komt voor die gezelligheid.
Precies. En dat is altijd het dilemma, hè? Want dan wil je mensen van buiten trekken, vanuit het ommeland. Die komen met de auto, want het openbaar vervoer is ook niet overal even goed. Dat merk je hier bij de Hans ook, als ik dat aan studenten vraag. Die zijn soms ruim een uur onderweg met openbaar vervoer. Dat je denkt van jongens, hoe kan dat toch? En je wil wel die gastvrijheid houden. Dat de stad niet alleen is voor de mensen die hier met de fiets kunnen komen. Maar dat die mensen met de auto wel kunnen komen. Dus daarom zetten ze ook steeds meer in op die PNR-terreinen en dergelijke. Ja. Zodat je soms zelfs vanuit de PNR... Nou, tegenwoordig is dat veel met de bus. Maar binnenkort ook steeds meer met de fiets daar naar de binnenstad toe kan.
Met OV-fietsen en dat soort zaken.
Precies.
Maar ik woon nu in de periferie. Het is
in de wat?
In de periferie. Dat is niet in Groningen, maar er iets buiten.
Oh, oké.
Aan de rand. Omland. Nou, nee, verder nog.
Oh, voorbij de rand.
voorbij de rand. Oh ja, een vriend van mij noemt het altijd de periferie. Is periferie dichterbij? Volgens mij gevoel is dat... Ik woon in, zeg maar, bij Ten Boer in de buurt, Gaalsweer.
Ja, dat is niet de periferie van het ommeland, maar wel een klein beetje van de stad, inderdaad.
Ja, oké. Nou ja, goed. Dus dat is ver weg. Dus ik moet elke keer met de auto.
Ja.
En ik zet hem altijd in het parkeergarage. Bij bijvoorbeeld Boten Diep of zo. Weet je wel, die is mooi ruim, wat de plek. En dan is het letterlijk 5 minuten lopen en dan sta je op de Grote Markt.
Typisch, hè? Ja.
En dat vinden mensen dan al te veel? Of hoe moet ik dat dan zien? Ja?
Nou ja, klopt. Jij bent nog jong en vitaal en loopt makkelijk inderdaad.
Ja.
Dus daar zit een soort cultuuromslag wat er gemaakt moet worden bij mensen die inderdaad ook gewoon... waarvan je zegt van, nou weet je, je moet dat gewoon makkelijk kunnen lopen.
Ja, maar je gaat naar de stad, sorry dat ik je onderbreek, maar je gaat toch naar een stad nu voor wat je zegt heel mooi. Dat vind ik een heel mooi punt voor de beleving.
Ja.
Want alles wat je in die stad kan kopen, kan je gewoon naar je huis laten bezorgen nu. Veel makkelijker eigenlijk nog.
Ja.
En meestal goedkoper. Zoals als ik iets wil hebben, een product, dan kan ik dat op internet 9 van de 10 keer goedkoper krijgen. En dan wordt het gewoon bij mij in de brievenbus of aan de deur bezorgd.
Ja, dus zonder die beleving wordt eigenlijk zo'n stad steeds minder interessant.
Ja.
Dus je hebt dat gewoon nodig.
Maar dan denk ik van ja, waarom zou je dan je auto precies naast die winkel willen kunnen parkeren? Want dat gaat het even niet om, toch?
Ja, jij drinkt koffie, toch?
Ja.
Ja, had ik net gezien, net voor je gehaald. Drink je ook Nespresso?
Nee.
Okay.
Ik heb zelf zo'n thuis een hele mooie machine met een bonenmalen en dan een pistool. Echt heel ambachtelijk.
Nou, ik drink zelf geen koffie, dus ik heb er eigenlijk ook geen verstand van. Maar wat ik dan wel zie, is dat er hier een Nespresso-winkel in de stad is.
Ja.
Ik denk van, ja, die cupjes kun je dus ook gewoon thuis laten bezorgen. Hè?
Ja,
maar daar word je persoonlijk geholpen en dergelijke. Ik weet niet of dat dan ook wat duurder is. Volgens mij niet. Maar,
ik denk het ook niet. Ik denk dat die prijzen gestandardiseerd zijn voor dat soort dingen. Ja,
ja, dus mensen die gaan daar naartoe, die worden geholpen. Je hebt maatwerk. Je moet het zien als een dagje uit, hè, zo'n stad.
Nee, dat precies. Mm-hmm. Ja.
En daar die kant gaat het steeds meer op, inderdaad. En die dingen die je thuis kunt laten bezorgen, die laat je gewoon lekker thuis bezorgen. Dus misschien een flink deel van de kleding laat je thuis bezorgen. Maar die bijzondere dingen die je met een beleving wil uitproberen, daarvoor ga je naar de stad toe. En dan ga je gelijk even een hapje eten. En dan geeft het niet dat die auto 5 minuten lopen verder weg staat. Want ja, je moet in de Herenstraat zijn, maar ook in de Zwanenstraat.
Dat klopt. Ja, nee, dat is precies inderdaad. Ja, dus ik denk dat misschien een omslag ook kan gaan worden.
Ja. Maar is daar veel weerstand tegen dan, dat deze veranderingen gebeuren?
Ja, je ziet dat mensen gewoon graag voor de deur willen parkeren. Met de auto, dat zie je ook in de wijken, in de straten, voor mijn blik. terwijl je auto bijna altijd stilstaat.
Ja.
Dat is echt een cultuuromslag wat te gaan. Dat zie je ook bij de fietsen. Hè? Die fietsen die wilden de fiets altijd voor de deur neergooien. Dus daar wordt hier in Groningen ook flink mee gestoeid. Met rode mat en zo, waar je dan ze niet op mag zetten. Dat werkt wel, werkt wel goed. Dus daar moet een cultuuromslag absoluut ontstaan. Om ervoor te zorgen dat mensen dat niet meer doen. Dat ze inzien van, hé, maar dat hoeft niet. Ik ga lekker een dagje weg.
Maar dat was volgens mij jaren van een soort van gedragsverandering. Ja. Omdat het altijd gewoon was om je fiets maar tegen een winkelpand aan te zetten. Of gewoon op de midden op de stoep. Terwijl je inderdaad nu daar vakken voor hebt. Wat nog deels genegeerd wordt. Ja. In sommige straten heb je dan ook mensen die je begeleiden. Waar je je fiets neer moet zetten.
De fietssteward, ja. En dat werkt best goed trouwens. Aan de andere kant moet je ook niet vergeten dat er ook mensen zijn die wat minder mobiel zijn. Hè? Dus die 5 minuten niet makkelijk kunnen lopen. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Dat snap ik.
Daar hebben ze zo'n klein busje voor, volgens mij ook. Hè? Ja. Ik weet niet of dat werkt, maar...
Nee, dat werkt niet zo heel goed. Daar wordt niet veel gebruik van gemaakt. Nee. Wat natuurlijk een optie is, of een goede optie is om je stad ook gasvrijer te maken. Niet alleen doordat je mooie winkels hebt en dat je een mooie straat hebt, maar dat je er ook gewoon bankjes hebt zitten, wellicht met bomen erboven. Zodat het ook gewoon een prettige ruimte wordt waar je even kunt uitrusten, even kunt zitten. Als ouder, maar ook als jongere. Daar is zeker in de stad Groningen wel veel winst te behalen. Ik vind dat heel mooi met dat VVV-kantoor op de Grote Markt. Hè. Ik vind het ding er heel erg lelijk uitzien. Maar sinds die ze staat, zie je gewoon hoe fantastisch die tribune werkt.
Ja.
Daar gaan mensen bij de eerste zonnestraal gaan ze erop zitten. En daar wordt gebruik van gemaakt. En mensen zien elkaar zitten. Als dat ding binnenkort weg is, dan heb je weer een veel leger plein.
Er moet iets voor in de plaats komen. Misschien met ongeveer dezelfde functie.
Precies, en dat kan heel simpel zijn. Hè? Want aan de vismarkt, het begin van de vismarkt, aan de Waagstraatkant, dan heb je zo'n halve cirkel, een hoogopstaande stoeprand, waar ook mensen op gaan zitten. Kijk, zo simpel kan het zijn. Hè? Dus allemaal dat soort kleine dingetjes kun je een stad veel gasvrijer, veel vriendelijker van maken. Dus daar kunnen bijna alle steden nog heel veel winst in halen.
Terwijl dat lijkt mij nog vrij eenvoudige winst is, toch?
Of? Ja. Nou ja, kijk naar het Damse Diep. En we zitten nu heel erg in het Groningse, maar voor de mensen die het niet kennen, daar heb je een heel versteend plein staan.
Fijn nieuw plein ook.
Ja,
vind ik dat.
Met een parkeergarage eronder, maar dan heb je de bomenbakken staan, want er zit een parkeergarage onder, dus je kunt ze niet planten. En die bomenbakken, daar kun je dan niet op zitten, want dat is 1 meter hoog of zoiets, of misschien nog wel hoger, die bak. En daardoor vind ik het plein ook een stuk killer aanvoelen dan dat nodig zou zijn.
Ja, omdat het is een soort glimmend, granietenachtig plein.
Ja.
Met eigenlijk, het is een heel kil geheel geworden, vind ik. Klopt. Het is niet mooi.
En het is wel grappig om te zien. Je hebt een, volgens mij is het een socioloog, nou in ieder geval iemand die zich met de ruimte bezighoudt, Sennett. En die maakt ook het onderscheid tussen feel en cité. Die zegt dan, we zijn veel te veel aan het ontwerpen die stad van bovenaf. Nu chargeer ik wel een beetje. Dat is de feel. En de cité, of draai ik het om? Nee, volgens mij klopt het. De cité gaat veel meer over de beleefde stad. Hoe ervaren mensen dat nou? En luisteren daar nou eens wat beter naar? En die kansen die dan
ontstaan.
Die daardoor ontstaan te pakken. En niet alleen top-down te ontwerpen.
Ja, dat is een goed punt inderdaad. Ja. En daar heb jij een grote rol in. Om daar een klein beetje een lijn in uit te kunnen zetten.
Nou, wat ik interessant vind is om dat proces van verschillende partijen, mensen bij zo'n ontwerpopgave, ontwikkelopgave te betrekken. Dat klinkt, hè, dan heb je het over inspraak bijvoorbeeld. Dat klinkt heel erg saai en zo. En dan heb je zo'n podium waar een ambtenaar iets op vertelt. En dan zijn allemaal mensen die zijn het er niet mee eens. En dan komen er misschien soms zelfs nog tomaten bij. Nou, dat is een beetje het idee wat er met een inspraakprocedure. Wat er van een inspraakprocedure is. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt dat zo ontzettend leuk maken. Maar dan moet je dat wel willen. Dan moet je dat willen als beleids. Ja. Ambtenaar, als ontwerper. En dat is hier waar ik hier bij Sabe op de Hanze ook mee bezig ben. Om de toekomstige ingenieurs daar bewust van te maken. En ze ook tools te geven waarmee ze dat dan kunnen doen. Met mensen in gesprek gaan om uit te vogelen waar die kansen liggen. Vinden veel mensen ontzettend ingewikkeld. Zijn we ook verleerd. Heel bizar is dat.
En je ziet natuurlijk ook wel met dit soort sessies waar burgers ook bij betrokken worden. Bij mij wordt over een paar jaar een heel groot deel van nieuwe wijken gebouwd. En daar willen ze dan omwonenden bij betrekken. Maar dat is ook heel vaak dat er direct heel veel kritiek is, heel veel felheid. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen voor degene die hiermee bezig is in dit proces, dat het voor hun heel erg demotiverend kan werken als je juist feedback krijgt.
Ja, dan is het natuurlijk interessant om te achterhalen, waarom krijgen ze zo'n feedback? Is dat omdat de mensen denken dat hun input toch niet meegenomen wordt? Of omdat ze dat eigenlijk al voor zeker weten, omdat het plan in details al vast ligt. Mm-hmm. Dat zie je ook nog wel eens gebeuren, dat er dan nog even wat verteld wordt. Maar ja, dan wat heb je dan nog te zeggen? Daar gaat het heel vaak verkeerd. Ze hebben in Delfzijl, hebben ze op een gegeven moment heel veel moeten slopen. Hè? Dat is een krimpregio. Noord-Delfzijl is grotendeels plat gegooid, omdat er woonden geen mensen meer. En de mensen die er woonden, die trokken ook nog deels weg. Echt flinke percentages bevolkingsdaling geweest. Dus hebben ze op een gegeven moment gewoon een flink deel, echt straten moeten slopen. Wat ze toen hebben gedaan is samen met de inwoners daar zo, rood voor groen, groen voor rood heet dat. Rood is bebouwing, groen is, dat kun je wel voorstellen. Zijn ze plannen gaan ontwerpen. Dus echt een heel ontwerpproces doorgemaakt. De ontwerpers, de inwoners, stap voor stap zijn ze tot een heel mooi resultaat gekomen. Nu dus in Delfzijl-Noord een soort groot park wat ontworpen is door de mensen die er wonen en ook nog deels door ze beheerd wordt.
Mooi.
En dat is natuurlijk, dat kan best wel een lastig en langdurig proces zijn. Maar ja, als het resultaat gewoon veel beter is dan dat je top-down ontwerpt, dan is dat alleen maar mooi, toch?
Ja, maar dat is dus echt een succesverhaal daarin.
Ja.
Ja, dus dat kan je ook gebruiken dan toch, als een soort blauwdruk, of niet?
Ja, dat is altijd een interessant inderdaad, blauwdruk. Gevoelig punt. We hebben ook het Open Lab Ebbingen dus hier gedaan, waar we over begonnen. Het Zeroga-terrein, een tijdelijke gebiedsinvulling met allerlei paviljoens. En dan hebben we heel veel interesse vanuit heel Nederland. Kunnen we dat ook in een stationsgebied in Delft toepassen of op andere plekken? Eén term daarbij is heel erg belangrijk. De kleur lokaal. De lokale kleur.
Yeah.
Elke plek is wel uniek. Hè? Assen is heel erg anders dan Groningen.
Ja, qua mentaliteit en dat soort dingen ook.
Ja, mensen wellicht mentaliteit. Maar ook hoe zo'n stad is ontstaan. Hoe het is vormgegeven. Wat voor voorzieningen er zijn. Wat voor wellicht zelfs mores er is. Mogelijkheden daar liggen. Dat is best wel complex. Dus dat hebben we lang gedacht. Hè? Ook met uitlegwijken, nieuwe wijken, ontwikkelingen. We rollen dat over heel Nederland uit. En dan gaat dat overal werken. Beetje de verzuiling. Hè? Je kunt die mensheid kun je wel maken, die kun je wel vormen, die kun je wel kneden. Inmiddels hebben we ontdekt dat de mensheid niet in de formule is te gieten, maar dat toch wel wat complexer is dan dat.
Ja.
Dus een blauwdruk lastig, maar natuurlijk moet je daar wel van leren, van die dingen die gebeuren. En dat gebeurt gelukkig ook wel steeds meer in Nederland.
Ja, ik las laatst nog een artikel, daarin stond of werd omschreven dat een aantal tientallen jaren geleden dachten ze ook van, we hebben nu wel de ideale vorm van een wijk bouwen bedacht, zeg maar.
Ja.
En dan kwamen ze toch achter, dat gaat eigenlijk nooit gebeuren natuurlijk.
Precies, of het houdt nooit op. Kijk, ik geloof er echt in dat de gemiddelde ontwerper en beleidsambtenaar echt wel het beste voor heeft met de stad. En ook wel denkt van, dit zou wel echt gewoon een hele goede oplossing kunnen zijn. Ja, dan leg je het neer en dan blijkt de werkelijkheid, de realiteit toch wat anders te zijn. En dat is natuurlijk ook een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je de steden van de toekomst zo ontwerpt dat ze adaptief zijn voor de dingen die je in het verleden hebt gedaan. De wellicht foutjes die je hebt gemaakt die je toen nog niet als fout zag. Hoe zorg je ervoor dat ze klimaatadaptief zijn? Dat hittestress, 40 graden toch, was het afgelopen zomer of zo.
Mm-hmm. Ja.
Toen zat ik gelukkig op Mallorca, daar was het iets cooler.
Dat was het cooler, ja.
Toen zat ik ook op Mallorca trouwens, toevallig.
Oh, typisch, ja. Toevallig.
Ik heb al een idee van, ik dacht van misschien ken ik het, misschien hebben we elkaar daar wel gewoon gezien op het vliegveld. Het is heel grappig dat je het nu zegt, dat is eind juni of zo.
Volgens mij, ja, zoiets. Ik weet het niet eens. Dat zou wel heel erg toevallig zijn geweest. Het zou goed kunnen.
Ja, ik was precies op het hitterecord, was ik op Mallorca. Dus,
Vanaf Eelde gevlogen?
Vanaf Eelde gevlogen.
Oh, nou, dat,
dus ik dacht wel, ik kan misschien wel heel goed kunnen dat ik met jou
ongelooflijk
heel scherp zijn.
Ja.
Nee, maar dat die hittestress bijvoorbeeld, nou, allemaal dat soort onderwerpen. Hoe zorg je ervoor dat die stad daar goed mee om kan gaan? Want we weten ook niet helemaal, ja, natuurlijk in grote lijnen weten we wel wat de toekomst gaat brengen. Maar het zal warmer worden. Het weer, de meteorologie, het klimaat zal veranderen. Maar ja, op andere vlakken, mobiliteit, is het nog maar de vraag wat er gaat gebeuren. Net zoals Krimp hadden we het net even over. Er is een enorme trek van het ommeland naar de stad geweest. Wereldwijd wonen nu meer mensen in de stad dan op het platteland.
In totaal, ja.
Ja, in totaal. Maar wie zegt dat in het verstedelijkte Nederland ook zo gaat zijn? Het zou me niks verbazen als er op een gegeven moment toch weer een golf komt waarin er toch weer wat meer mensen naar het ommeland toe gaan trekken. Ja, waar ligt het ommeland dan? Ik zie het nu al met Eelde en Paterswolde gebeuren. En allemaal plekken die goed...
Dat daar juist mensen heen gaan.
Ja,
ja, ja,
die in de periferie liggen inderdaad. Dat zie je al gebeuren. Maar,
dat is interessant. Want wij leven nu in een bepaalde tijd. En ik heb mijn volwassen leven in de stad gewoond. En sinds vorig jaar niet meer. En ik merk gewoon om mij heen. Mijn vrienden die verklaren me allemaal voor gek. Hè? Die wonen allemaal in de stad. Hoezo ga je daar nou heen? Dus in mijn hoofd is dat ook gewoon van, ja, nou oké, misschien is dat een beetje gek of zo. Maar het kan dus zijn dat het allemaal weer een keer anders wordt. Dat mensen, ja, dat het heel normaal wordt om meer de stad uit te gaan.
Dus misschien een soort trend is het misschien. Zijn er een soort golfbewegingen van, hey, nu trekken we iets meer naar het platteland, ja, nou, en dan weer meer in de stad.
Amsterdam, maar
het is natuurlijk wel zo dat tot nu toe hebben we relatief weinig krimp meegemaakt. Zijn steden alleen maar groter geworden natuurlijk.
Met Amsterdam had je bijvoorbeeld ook. Amsterdam was een tijd geleden helemaal niet in trek. Hè? Er was ook heel veel leegloop. En nu is Amsterdam eigenlijk de place to be.
Worden andere mensen weggeperst als het ware. Die kunnen daar niet meer wonen omdat het inderdaad zo hip en happening is. Dat die Russische oligarchen daar allemaal pandjes op kopen.
Oh, ja. Een soort San Francisco verhaal. Dat het ook alles veel te duur is omdat Google en Apple daar allemaal in de buurt zitten. Daar.
Ja, klopt. Ja. Of Londen. Hoe kun je daar nog als normale mens in de binnenstad wonen? Dat heb je in Amsterdam ook al niet meer. Zie je rijtjes huizen langskomen die voor 1,5 miljoen over de toonbank gaan. Dat je denkt, dat is van een zotte, jongens.
Ja, nee, klopt. Terwijl vroeger kon je daar, als je docent was en jouw vrouw zorgde voor de kinderen, kon je daar in het centrum van Amsterdam prima een huis kopen.
Ja.
Kan je nu niet meer voorstellen.
Ja, en dat is ook wel echt een gevaar voor dat soort steden, hoor. Groningen, dat zie je, veel steden die zetten dan in op toerisme. Groningen doet dat ook wel. Nou, Groningen zie ik daar nog niet direct een gevaar voor, maar Amsterdam, Venetië, waar de inwoners schillend gek wegrennen, maar tegelijkertijd ook niet wegrennen, omdat ze die stad, die is van hun. Ze willen thuis daar blijven wonen. Dat is thuis inderdaad. Ja. Maar ze voelen zich niet meer thuis. Dus daar zit een enorm conflict is daar gaande. Dat zie je in Amsterdam ook steeds meer gebeuren met de Airbnbs, die ook helemaal voor dat soort steden niet goed zijn. Zeker niet zoals dat nu gaat. Dus daar liggen echt flinke uitdagingen als stadsbestuur om daarmee om te gaan, om daar een regelgeving voor te maken.
Ja, het kan me heel goed voorstellen als jij in Venetië woont of jij woont in Amsterdam nu tegenwoordig, dat het heel vervelend is dat je alleen maar toeristen door je straat hebt lopen.
Ja.
Golven toeristen.
Nou ja, het bizarre is nog wat er nu in Venetië gebeurt. De water staat daar kniehoog of heuphoog, ik weet niet, in ieder geval flink hoog. Ja.
Te hoog.
Te hoog, inderdaad. En dan zie je dat in het nieuws. En dan hoor je ook, de hotels hebben daar allemaal kaplaarzen voor de mensen, voor de toeristen liggen. Dus een all-in package deal. En ik kan me goed voorstellen, of volgens mij is het ook gewoon zo, dat die toeristen die daar dan komen, die vinden dat spektakel. Die lopen daar rond.
Ja.
Dat is natuurlijk
een soort ramptoerisme.
Een soort
van.
Nou ja, een soort ramptoerisme inderdaad. Terwijl het natuurlijk huilen met de pet op is. Dat op zo'n manier gaat. En dat zo'n stad aan het verzuipen is. Die stad is aan het verzakken. En je hebt daarnaast ook nog dus de stijging van het water. De klimaatverandering. Terwijl het een prachtige stad is. Ja, die stad is al bijna opgegeven.
Het is een nieuw Atlantis.
Ja. Nou ja, waar gaat het eindigen? En dat is, dat is dus.
Maar ze kunnen dit ook niet oplossen, of wel? Of... Ja. Wat gaan ze hier aan doen?
Ja, dat is een goede vraag. En zeker in Italië, waarin corruptie ook nog wel wat speelt. Ja. Hoe radicaal moet je daarmee zijn? Volgens mij moeten we daar heel erg radicaal mee zijn. En,
ze moeten het droogleggen of zo. Ja, nee, ja. Ik heb geen idee hoor. Maar kijk, in New York weet ik ook dat ze bezig zijn om tegen de zeespiegelstijging. Ja. Om daar de kust zeg maar te verstevigen. Zodat dat niet meer onder gaat lopen daar in New York.
Ja.
Maar dat is misschien iets makkelijker dan een stad als Venetië.
Nee, Venetië zijn ze al heel lang bezig met een soort deuren die er op de zeebodem liggen, die omhoog kunnen klappen op het moment dat het water stijgt. Dus klinkt super ingenieus, is het ook, zoals we in Nederland ook doen. Daar hebben we van die blaasbalgen die we opblazen en dan wordt een rivier afgedamd. Dus daar liggen wel technologische oplossingen. Alleen het lukt ze gewoon niet om dat voor elkaar te krijgen, om dat rond te krijgen. Omdat in eerste instantie de winkeliers tegen waren, dat het werd afgesloten. Dat het dan zichtbaar werd, dat er een soort stuwwal of een wal ontstond. Die corruptie, de bureaucratie die je in dat land hebt, dat werkt het enorm tegen.
Ja.
En dat is natuurlijk het interessante, ook in Amsterdam. Er zijn enorme belangen vanuit de Airbnb bijvoorbeeld ook, en vanuit allerlei andere partijen. Hoe zorg je ervoor dat jij als stadsbestuur dan zegt van ja, maar tot zover en niet verder. En nu zetten we een hele harde streep. Nou, dat is in deze wereld ontzettend lastig. Maar je hoopt wel dat er gewoon mensen opstaan die dat gaan doen.
Ja. En waarom is het dan lastig in deze wereld? Omdat je altijd tot een soort
groei, economische groei?
Ja.
Geld.
It's all about the money.
Ja. Ja, en polderen.
En iets verder willen kijken. Hè? Polderen, maar in alle redelijkheid polderen zou het nog op kunnen lossen. Maar je ziet dat nu ook met de stikstofcrisis, wat ook voor landschappelijk Nederland een groot probleem is. Met nu een aantal initiatieven die zijn genomen om dat terug te dringen. Dan zie je dat daar zitten zoveel belangen achter. Je hebt daar geen weet van, waardoor we eigenlijk gewoon niet verder komen.
Ja, dat is wat ik bedoel. Je hebt zoveel partijen nu die allemaal tot een soort compromis moeten komen. Waardoor er eigenlijk gewoon onderaan de streep vrij weinig gebeurt, voor mijn gevoel, vaak.
Ja. Ja, zonde, hè?
Ja, maar je kan er ook niet veel aan doen.
Nee. Tegelijkertijd een crisis. Een goede crisis zou het op kunnen lossen. In Venetië kan deze overstroming er nu voor zorgen dat het eindelijk loskomt.
Ja, de emmer moet eerst overlopen voordat...
Even over een randje heen komt.
Zo hebben we het in Nederland ook gezien met de dijkverzwaringen en dergelijke. Dat is allemaal ontstaan nadat er een flinke overstroming is geweest. En dat is helaas hoe het is.
Ja. Maar het is meestal zo met dingen, toch? Eigenlijk. Het moet even goed misgaan en dan wordt iedereen wakker geschud en dan... Komt er verandering.
En dan is de uitdaging voor steden van de toekomst om ervoor te zorgen dat je een aantal stappen voor bent. Hè? Dat je er al zo op voorsorteert van oké, als er nu iets misgaat, dan hebben we een aantal plannen, een aantal opties. Niet dat we verloren zijn, niet dat het een Atlantis wordt, zoals je het over Venetië dan kunt hebben.
Maar dan hebben we het over klimaatverandering ook wel weer voor een deel. En hoe kan je daar met plannen in steden, kan je daarin bijdragen om die klimaatverandering een klein beetje terug te dringen?
Ja, of steden, dan heb je het over uitstoot aan de ene kant, of ze terug kunnen dringen. Ik denk dat steden vooral klimaatadaptief moeten worden. Dus dat betekent dat je ervoor zorgt dat het klimaat wat aan het veranderen is en nog verder door gaat veranderen. Dat de extremen er niet voor zorgen dat er extra veel mensen doodgaan. Wat je bijvoorbeeld bij de extreme hitte hebt. Dus door het in te richten op een veel groenere manier, veel waterrijkere manier, veel daken vol plempen met groen.
Ja, dat is een goed punt. Want ik heb een videootje dus gezien op internet, dat ze die daken allemaal, als je de daken allemaal groen zou maken, veel meer bomen in de steden zou zetten, dan heb je ook veel minder warmteontwikkeling vanuit de steden.
Ja.
Meer zonlicht wordt weerkaatst en ook minder wat wordt opgenomen in de donkere betonnen ondergrond, zeg maar. Wat helpt, denk ik, in de klimaatverandering, toch?
Ja, dat inderdaad. En daarnaast groen werkt ook goed op de geestelijke gesteldheid van mensen.
Ja.
Zijn ze nog steeds niet helemaal achter waarom dat nou in zit. Of dat de kleur is, of de opbouw van bomen die heel erg rustgevend is. Of andere...
dat is wel een interessant punt, want dat is ook wel weer een fotografiepunt. Hè? De gulden snede, want zo is een boom precies opgebouwd.
Ja, klopt inderdaad. Het is heel herkenbaar. Hè? Een blad, als je een blad pakt, dat is eigenlijk een mini plattegrondje van een boom.
Ja.
Hè, een blad heb je ook, dat vertakt zich en dergelijke. Ja.
En alles op een derde, precies, heel mooi. Dus het is een heel rustgevend. Misschien zit dat ook wel een beetje in. Grappig.
Nee, dus op zo'n manier valt er heel veel winst te behalen. Ja. Om een stad leefbaarder te maken tijdens extreme hitte. Maar ook natuurlijk wateroverlast. Op het moment dat het heel hard gaat regenen. Een flinke tropische hoosbui. Ja, hoe zorg je ervoor dat dat wordt opgevangen? Dat niet de riolen overstromen.
En als je nog veel verder gaat, maar dan zijn we misschien 100 jaar verder. Misschien gaan de dijken nog wel breken. En dan is Groningen misschien nog net een beetje droog. Maar dat is natuurlijk veel groter. Maar Mark, hoe ziet het voor jou? Jij woont in de stad?
Niet meer. Eeldepaatsvolle.
Jij woont in Eeldepaatsvolle, ja, precies. Maar hoe ziet voor jou nou eigenlijk jouw ideale leefomgeving er dan uit? Als je dat zelf helemaal zou mogen inrichten, hoe zou dat er dan uitzien?
Nou, als ik dan denk aan een toch wel aan een stad, want ik ben wel stedeling. Dan denk ik sowieso wel aan een groene stad. Een fijne stad waar je op verschillende plekken goed en fijn kunt zitten, kunt bewegen. Dus weinig verkeersruimte en veel leefruimte. Dus eigenlijk wat bij de A-straat en bij de Brugstraat en zo is gedaan. Dat is van verkeersruimte veranderd naar een leefruimte. Dat vind ik heel erg belangrijk. Maar voor mij is een ideale stad ook een plek waar niet één groep mensen heel erg nadrukkelijk aanwezig is. In de stad Groningen, in het centrum, is meer dan 50% van de inwoners in het centrum is jongeren. Dus even gechargeerd student. Dat betekent dat die stad veel minder toegankelijk wordt om te wonen voor andere groepen mensen. Dus de inclusieve stad, daar valt of staat een goede stad bij. De diversiteit, daarin ook een tolerantie. Dus dan zit je eigenlijk heel erg op een sociaal aspect. En dat hangt ook wel samen met de fysieke omgeving. Hè? Hoe je het ontwerpt, hoe je het vormgeeft.
Is dat ook de reden waarom er nu veel studentengebouwen, zeg maar, wat buiten de binnenstad vooral gebouwd worden? Of staat dat er los van?
Volgens mij is dat vooral een pragmatische overweging geweest. Omdat daar plekken zijn. Maar natuurlijk ga je in de binnenstad niet een heel hoog studentencomplex bouwen. Dat zijn vooral pragmatische overwegingen geweest, hoor. Ja. Goedkope ruimte, hoog kunnen bouwen, goed bereikbaar. Maar ook zo'n studentencomplex, dat heeft nogal wat impact op de buurt. Dus daar kun je van afvragen van, goh, zijn die allemaal even goed gepland? Daar zet ik echt wel mijn vraagtekens bij.
Ja, precies. En als je dan hebt over mobiliteit, we hebben het natuurlijk al even gehad over, de binnenstad wordt meer een beleving, minder auto's en bussen en dat soort zaken. Maar stel je voor, we gaan 100 jaar even de toekomst in. Hoe gaat het er dan, denk je, uitzien?
Laten we 5 jaar doen.
5 jaar? Ja, ik ben...
5 jaar is heel kort.
Ik ben een idealist, hè. Ik wil dromen.
Maar over 5 jaar denk ik dat er heel veel dingen gaan veranderen.
Nou, vertel.
Ik denk dat over 5 jaar auto's op level 5 autonomie rijden.
Ja?
Denk ik, ja.
Dus volgens mij dachten we dat in 2010 of zoiets. Maar inmiddels zijn er wel heel veel mensen die erachter zijn gekomen. Mensen die er echt verstand van hebben. Die zeggen van ja, misschien die ene vrachtauto. Of dat ene ziekenhuisbusje in Winschoten bij het ziekenhuis. De dealer rijdt geloof ik op level 5. Maar je merkt dat die versnelling die er ooit is gemaakt, dat die eigenlijk niet zo doorzet. En dat er best wel grote problemen zijn om het echt op level 5 te krijgen. En voor de mensen die niet weten wat dat is, dat betekent eigenlijk dat je gewoon achter in je auto kunt gaan slapen en dat je gebracht wordt.
Ja.
Level 2, level 3, dat gaat al wel goed. Dus dat je eigenlijk met je handen los kunt zitten, mag niet.
Heb je dat al eens getest ook gedaan?
Ik heb het nog nooit getest, maar mooie films van gezien. Jij wel?
Ja, nee, ik heb 3,5-4 jaar nu ongeveer een Tesla. En die doet dat dus ook. Inderdaad, dat je met je hand je stuur los kan laten, dat hij remt en dat hij tussen de lijntjes blijft enzovoorts. Je kan nog niet alles doen. Hè. Dus dingen als scherpe bochten, hebben ze nu opeens weer eruit gehaald. Omdat regelgeving was daar in Europa toch niet helemaal mee eens dat je meer dan 180 graden je stuur kon draaien. Dus dat kan nu opeens niet meer. Dat kon eerst prima. Dus dan moet je hem ingrijpen als het een scherpe bocht is. Stoplichten en zo is nog allemaal in ontwikkeling. Maar wat ze nu aan het doen zijn, daarom zeggen het is nu echt. Ik denk dat die hockeystick komt uiteindelijk wel. Is wat nou, het autobedrijf Tesla nu doet. Is trouwens een energiebedrijf geworden. Het is nu Tesla in plaats van Tesla Motors. Die heeft nu 1 miljoen auto's op de weg met de hardware en de software om dus bijna autonoom te rijden. 8 camera's en elke auto neemt constant alle data op.
Ja,
En die wordt constant gevoed in een self-learning computer. Waar dus een heel elegant algoritme uitkomt. Waardoor uiteindelijk dus elke situatie die mogelijk is, herkend kan worden voordat een mens het kan herkennen. Dus stel in een woonwijk, die auto komt aanrijden. Die heeft dus 8 camera's, dat is vision-based. Dus er zit geen LiDAR, dat is allemaal niet nodig. Radar en 8 camera's en sonar voor laag snelheden. Rij je een woonwijk binnen en er komt inderdaad een kind achter een auto vandaan, spelenderwijs met achter de bal aanrennen. Die auto rijdt 30, een mens, als hij dat kind ziet, kan niet zo snel reageren als die computer dat kan. Die computer, uiteindelijk ziet hij die bal al over straat rollen en die gaat dan al de associatie maken met een spelend kind die eraan gaat komen. Gaat hij minder hard rijden, gaat hij nog sneller remmen. Uiteindelijk wordt dat denk ik de toekomst en denk ik dat het sneller gaat dan.
Nou, alleen jij denkt volgens mij dat het iets minder snel gaat, Mark. Maar uiteindelijk, laten we nog even teruggaan naar mijn over 100 jaar. Dan makkelijk waarschijnlijk.
Ja, überhaupt over 100 jaar hebben we nog auto's over 100 jaar of over 50 jaar. Laatste artikel wat ik heb gelezen is dat verwachting is dat rond 2050 dat echt goed autonoom rijden, volledig autonoom kunnen rijden.
2050 nog, denk ik.
Wat zei je? 2025?
2025,
volgens mij een mooi weetje. dat dan er zou kunnen zijn. Kijk, op de snelwegen gaat dat al veel eerder het geval zijn. Dat is niet zo spannend. Dat is totaal voorspelbaar wat daar gaat gebeuren op een snelweg. Dat is natuurlijk fantastisch ingericht. Maar juist die binnenstedelijke situaties, zeker in Nederland. Kijk, in Amerika heb je het ook allemaal heel goed gescheiden, hè? Het verkeer. Of heel goed.
Ja, veel bredere wegen, veel strakker wegen. Allemaal.
Even los van of je daar blij mee moet worden. Dat ook niet, denk ik. Daar hebben ze ook een gigantische opgave. Want die steden zijn voor de auto's ontworpen. Nou, hartstikke zonde. Maar zeker in Nederland, ga eens in Amsterdam of hier in de stad rijden. Is het dermate complex. Kijk, 5G zou er natuurlijk ook nog wel een rol in kunnen spelen in het snel kunnen communiceren van auto's onderling. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar voordat dat helemaal goed werkt, zijn we denk ik echt wel even verder. En kun je zelfs nog afvragen van, of wij auto's nog dan op zo'n manier gebruiken zoals we ze gebruiken.
Nou, het leuke daarvan is dat je dan als je dat hebt, dan heb je hele nieuwe mogelijkheden om auto's te gebruiken. Want als een auto zelf rijdt, heb je geen auto meer nodig.
Ja.
Dan kan je een auto met een app gewoon laten komen. En die komt naar je huis. Die stapt in. Die brengt je naar de plek.
Ja.
En die voegt zich weer in een soort fleet die rondrijdt buiten de stad. Dus dat je eigenlijk nooit meer auto's in de stad. Wat je zei ook al, een auto is veel blik. Onhandig ding. Zat eigenlijk altijd in de weg.
Lelijk.
Neemt veel ruimte in beslag.
Het is zomaar.
Meestal lelijk.
Nee, ik bedoel, ik hou van, als je bijvoorbeeld in een oude stad bent, vet mooi om te fotograferen, staat er allemaal blik voor je neus. Dan is het even lelijk, zeg maar.
Hoe lang staat jouw auto stil op een dag?
Nee, dat klopt hoor. Ik weet dat zo in mijn hoofd niet, maar dat zal een heel hoog percentage dat tijd zijn.
Een gigantisch hoog percentage, soms meer dan 90% of vaak meer dan 90%.
Dat denk ik wel, ja.
Als je dat dan ook nog afzet tegen de kosten, is dat het...
Nee, maar ik ben het helemaal met je eens.
En je hebt nu natuurlijk wel initiatieven waarbij deelauto's dan in wijken worden geplaatst. Maar ik denk wel dat inderdaad de volgende stap is wat jullie ook zeggen. Dat die dan dat eigenlijk al die auto's zijn soort van deelauto's. En je kunt er een oproepen
5 jaar.
Die komt naar je toe. Ja,
ik denk dat
5 jaar iedereen met zo'n...
Nee, 5 jaar. Ik denk dat over 5 jaar dat de autonoom rijdende taxi in feite is. Maar ik denk dat over 2 jaar level 5 wel al gehaald is.
De interessante is daarbij dan wel dat je ook de regelgeving daar nog goed op af moet stemmen. Ja. Want wie is nou verantwoordelijk en hoe zit dat? Nou, zeg maar het morele verhaal en dergelijke.
Ja, ik denk,
daar ligt ook nog wel wat aan.
Ja, dat klopt. Ja. De fabrikant van de auto zou dan in wezen verantwoordelijk zijn. Dus eigenlijk geen andere oplossing.
Ja.
Ja.
Klopt inderdaad. Maar want waar je net ook over begon, dat is wel een interessante. Dat het concept heet Mobility as a Service. Die kant gaat het sowieso veel meer op. Dat je, nu heb je een OV 9292 app.
Ja.
Toch? En dat gaat veel meer geïntegreerd worden. Dus op het moment dat je hebt dan een app. je wil weg van huis naar een locatie B toe. Dan heb je een app die al gaat uitrekenen, gaat bepalen voor jou van hey, op dit moment, daar is het druk, dus het is handig dat je die en die vervoersmiddelen neemt. Ja. Daar komt een, of daar kun je een elektrische step pakken of een elektrische fiets. Vervolgens reis je naar een PNR, daar pak je de bus. Dus veel meer individueel afgestemd, veel minder eigenaarschap van fietsen, auto's en dat soort dingen. Veel meer gedeeld. Ja. Ja. De kans is heel groot dat het die kant op gaat. Er wordt al volop mee geëxperimenteerd.
Ja, dat is sowieso een eerste veel haalbare stap misschien wel, inderdaad, ja. Wat we net zeiden.
Ja. Nou, oké. Maar ik denk dat de mens nog heel erg vasthoudt aan
bezit.
Wat, ja, zeker.
Ja, maar met jongeren merk ik al wel dat het wat aan het veranderen is.
Jongeren en denk ik ook wel, ja.
Je ziet het ook met, want wat betekent dit nou voor een gebied? Wat is de ruimtelijke impact van mobility as a service? Wat je nu ziet is dat nieuwe wijken die ontwikkeld worden, dan heb je een parkeernorm. Hè? Dan moet je soms, had je dan 1,1 of zelfs meer auto's per huis die je kwijt moest kunnen.
Ja.
Tegenwoordig zie je dat er mee geëxperimenteerd gaat worden. Van, nou, laten we eens kijken als we dat op 0,5 zetten. Of nog minder. Zeker bij nieuwe wijken. En wat nou als we ergens binnenstedelijk een wijk gaan ontwikkelen, dat we op een aantal plekken in de buurt op 5 minuten loopafstand parkeerplekken clusteren. In een pand die we binnenkort of over 10 jaar als, of over 20 jaar als mobility as a service nog verder is uitgewerkt, als je dat autonoom rijden wellicht toch inderdaad helemaal hebt, dat je zo'n pand ook kunt omvormen naar gewoon een nieuw woongebouw. Dus dat is het interessante. Dus dan heb je dat blik, die auto's helemaal niet meer op de weg staan, ook niet meer rijden, waardoor je al veel betere leefomgeving krijgt.
Ja, nee, dat klinkt als muziek in de oren.
En dat is heel mooi. Dat is heel mooi inderdaad. Dat doe je voor nieuwe wijken. En dan kijk je nu naar de huidige wijken die we hebben. De jaren, wijken die in de jaren na oorlog zijn gebouwd. De stempelwijken noemen we dat. Of de Phoenixwijken die heel erg op verkeer zijn ingericht. Nou, daar ligt een enorme opgave. Ik ben zelf in Leeuwenborg opgegroeid. Zelfs die wijken zijn volgens mij makkelijker om te vormen naar een autovriendelijke of autoluwe omgeving dan die gemiddelde stempelwijken.
Ja, of Phoenixwijken. Ja.
Ja.
Klopt. Maar wat jij nu net zegt, lijkt me heel interessant dat er een soort, nou, voor mij even een stukje lopen afstand, dat daar iets staat of onder de grond of wat dan ook, en dat ik daar mijn auto kwijt kan, zodat ze niet in de straat zijn. Dat lijkt me super, want ze kunnen nu niet in een Phoenixwijk gewoon zeggen, nee, in de straat mogen geen auto's meer komen, we gaan groen neerzetten. Ja, waar moeten die auto's dan heen? Dat kan nu nog niet, zeg maar.
Precies.
Maar dat vind ik heel interessant. Ja. En daar zou ik dan ook veel makkelijker, hè, dat eigenlijk op iedere plek in die garage dat je je auto kan laden, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is nu ook problematisch.
Wat voor service zit er dan inderdaad bij? En zeker in het begin moet je mensen weten te verleiden om ze dan om die auto een stukje verder weg neer te zetten. Misschien is dat dan wel goedkoper. Want je moet toch die cultuurverandering moet je doorgaan. En dat dan mensen opeens zien van, hey, wacht, al dat blik voor de deur is weg. We hebben hier opeens een leefstraat.
Lijkt me prachtig.
Ja, je kunt hier fantastisch spelen. En dat is leuk voor de kinderen en zo. En natuurlijk, je hebt altijd mensen die dat wat lastiger vinden. Die willen gewoon een bak voor de deur hebben. Ik ken nog ontwerpen vanuit Amerika ook, dat je de auto gewoon in je huis kon rijden en dan had je dan een glazen wand tussen en daarnaast zit je woonkamer. Dan keek je uit op je bolide.
Oh, lijkt me heerlijk.
Vreselijk.
Oh, heerlijk. Ik ben heel, heel blij met mijn auto. Maar nee. Nou, ik kijk er wel vaak naar. Maar het is wel.
Klopt.
Ja. Het is wel zo dat het. Dat is zeker. Je moet lenig zijn van geest, denk ik, als je dingen wil gaan veranderen. En dat soort dingen zitten er allemaal in. Alleen je hebt praktische problemen. Als ik naar een klus moet, ik maak video's, dan moet ik zoveel spullen meenemen.
Ja.
Dat toen ik nog in de stad woonde, was het heel veel gesleept. Dan kon ik ook niet altijd voor de deur parkeren. Moest ik met al die spullen helemaal naar die auto lopen. Alles erin. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. En nu loop ik naar beneden en dan gooi ik het er allemaal in. En het is klaar.
Ideaal,
ja.
Precies.
Maar goed, ja. dit gaat misschien ook. Ja. Dit gaat misschien ook meer dan om in stedelijk gebied. Maar als je een oprit hebt en zo, is het sowieso natuurlijk dan.
Nee, maar als je een hele straat leeg haalt, zeg maar. Ja. En dan op een bepaalde andere plek of onder de grond, waar dan ook de auto's allemaal geparkeerd, dan heb je daar natuurlijk wel. Dat zijn wel praktische problemen. Die mensen hebben boodschappen.
Blijf je toch bezorgen? Die boodschappen tegenwoordig? Voor als je 60 euro per week boodschappen
doet. Maar dan moet alsnog de auto de straat in, toch? Of mag je dan, hoe kom je daar dan in? Weet je wel?
Nou, precies. Nou ja, maar daar zijn natuurlijk wel dingen voor te bedenken. Dat hoeft niet eens heel ingewikkeld te zijn. Dat je daar een bepaalde ontheffing voor hebt. Of dat je op een andere manier ervoor zorgt dat je droog je spullen makkelijk kunt verplaatsen. Die kant gaat het wel steeds meer op. En iemand die elke dag met zijn auto heel veel op en neer... Ja, dat sluit dan niet heel erg aan bij de inclusieve stad. Maar misschien moet je dan niet in een stedelijke binnenstad gaan wonen. Maar woon je op een iets andere...
Precies,
andere
dat plek. Is gewoon een keuze die je dan kan maken. Dus de mensen die er nu in zitten, die worden daar dan een klein beetje de dupe van misschien.
Maar ik denk, want jij geeft het nu aan van dat is voor mij echt lastig. Dat geloof ik ook. Maar ik denk
bijvoorbeeld,
dat voor heel veel mensen het... eigenlijk niet zo'n probleem hoeft te zijn.
Nee, dat denk ik ook niet hoor. En dan maak je daar gewoon persoonlijk een keuze in. Maar stel, ik zou daar wonen en ik heb die wijk uitgekozen omdat Melton voor de deur komt. En dan komt iemand met een leuk idee. Die heet Mark. En die zegt, die auto's allemaal de straat uit. We zetten allemaal bloemetjes en plantjes neer. En dan kunnen kinderen lekker spelen en je kan lekker zitten. Dan is die groep is even de pineut, maar dat lost zichzelf alweer op.
Nou ja, ik denk dat je daar wel heel duidelijk open voor moet staan voor dat soort situaties.
Ja.
En überhaupt daar ook goed het gesprek over aan moet gaan. En dat je eens moet gaan experimenteren. En dat je. Want Leefstraat is ook een concept. Dat is ontstaan in Gent, waarin ze dan een paar weken lang een weg afsluiten. En dat gaan gebruiken om te leven. En niet alleen voor het verkeer. Met dat soort experimenten, dat verder laten zien, dat is uitproberen. En kijk, gewoon levert dat op. En op sommige plekken gaat dat wellicht niet werken. Dat geeft ook niet. Volgens mij moet je vooral nu op dit moment in gaan zetten op de plekken waar dat wel gaat werken. Daar laten zien, mensen laten inspireren en zo die olievlek ook laten groeien. We kunnen niet de wereld in één keer veranderen. Dat heeft toch iets van tijd nodig. En op sommige plekken gaat het beter dan op andere plekken. En dan is het aan een bestuur, maar ook überhaupt aan de democratie, om die kansen wel te zien en te pakken.
Ja, en hoe gaat dat nu bijvoorbeeld dan? In de stad Groningen krijgen we een nieuwe wijk op de plek waar de suikerfabriek van Groningen heeft gestaan. Ja. Zijn ze daar dan ook bepaalde plannen aan het doen om hiermee te experimenteren? Of, want ik weet dat daar wel wat nieuwere dingen gaan gebeuren, maar ik weet niet precies wat.
Nou, wat daar in ieder geval sowieso speelt is, gaan we daar of gaan ze daar een nieuw treinstation bouwen?
Mm-hmm.
Want je hebt daar natuurlijk al een spoor leggen. En dat zou opeens dan een heel ander perspectief al geven. Het is sowieso een beetje een gek plekje daar zo. Het ligt een beetje apart. Ik weet dat voor elke plek in Groningen dat ze daar wel kritisch mee bezig zijn. Wat doe je met je auto, met je auto's? Wat is die parkeernorm? Wat er bij het Suikerunie-terrein specifiek in het achterhoofd zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel, of durf mijn hand erin het vuur te steken, dat ze daar ook goed en druk mee bezig zijn om daarover na te denken.
Ja, precies. Ja.
Nou, ik vind het een gaaf verhaal. En ik vind het inspirerend. Ik denk dat we daar ook met z'n allen wel hoop uit kunnen putten, toch? Voor de toekomst.
Ik hoop het. Over 5 jaar dan wellicht. Of toch over
50. Over 5 jaar. Nee, dat sowieso, denk ik. Maar ook de andere dingen. Dat we de steden eigenlijk mooier en leefbaarder kunnen maken. En tot meer beleving en minder functie eigenlijk toch ook wel een deel. Toch?
Nou, minder functie. Ja, ligt eraan hoe je dat bedoelt. Kun je dat iets toelichten?
Ja, functie in de zin dat ik heb nu wel soms het idee dat dingen dus heel erg voor een functie zijn gemaakt. Hè? Dat mensen moeten boodschappen doen, moeten die spullen hebben kunnen, dan moeten ze efficiënt kunnen doen.
Ja, maar dat is aan het veranderen.
Dat is aan het veranderen. Ja. En die functie wordt dan uiteindelijk gewoon zorgen dat we meer bij elkaar komen, dat we een mooiere plek creëren.
Ja, veel meer gemixt.
Ja.
Ja,
want je ziet ook wel volgens mij concepten waarbij je ook veel meer voedsel et cetera binnen een wijk gericht kan worden.
Ja.
Ik ken concepten waarbij je dan soort farmhouses hebt zeg maar in de wijk waar iedereen dan gezamenlijk voedsel vandaan kan halen.
Stadslandbouw heb je ook in oude panden die dan worden ingericht om daar stadslandbouw te bedrijven inderdaad.
Ja, of vertical farming, dat soort dingen. Ja.
Ja, dat is hartstikke mooi als je op zo'n manier een deel van je voedsel lokaal kunt maken. Dat zal niet met alles gaan lukken. Dat is heel beperkt is dat. Ik vind het vooral mooi omdat je daarmee mensen ook weer bewust maakt van voedsel als product aan zich. Niet iets wat je zomaar in de winkel koopt, maar waar een heel verhaal achter zit. Een heel productieproces achter zit. Dus dat is denk ik hartstikke goed om dat op zo'n manier te doen. Maar voedsel dichterbij produceren en opeten, dat is alleen maar goed.
Ja, voor klimaat ook. Ja. Ja. Nee, dus eigenlijk is het meer. Ik zei het niet helemaal zoals ik het wil zeggen. Denk ik. Het is meer een functieverschuiving waar je creatief mee om moet kunnen gaan. Toch?
Ja.
Dat is denk ik beter
gezegd. En de toekomstige stad die kan daar dan dus creatief mee omgaan. Die weet dat te handelen. Die weet daar snel te schakelen. Die gaat ook met de dingen die ze nu ontwerpen, nu aanleggen, hebben altijd verschillende scenario's in het achterhoofd. Ja. En dat is ook mooi met zo'n zuidelijke ringweg. Daar hebben ze ook scenario's voor bedacht. Wat nou als inderdaad dat autonoom rijden heel snel toch helemaal gaat gebeuren.
Ja. Vijf jaar heb ik al gezegd.
2025, toch? Ja.
Ja.
Nee, maar dat soort scenario's, maar ook het scenario waarin dat veel langzamer gebeurt of waarin, weet ik veel wat.
Is dat een verschil dan? Dat vroeger werd veel meer gedacht dat het een vaststaand iets was. En nu meer een levend geheel. Dat beweegt mee.
Ja, en zeker scenario planning, dus het rekening houden met allerlei mogelijke scenario's, dat is absoluut iets wat gelukkig steeds meer in gebiedsontwikkeling, in brede zin van het woord, dus ook met mobiliteit en dergelijke, wordt gedaan. En dan kun je daar ook aan toetsen. Hè. Wat wij nu ontworpen hebben, voldoet dat aan alle scenario's, aan alle mogelijkheden. Als het daaraan voldoet, dan weet je dus dat je flexibel in de toekomst ook kunt zijn, bijvoorbeeld om het erop aan te passen. Als het al hoeft, misschien hoeft het niet eens aangepast te worden.
Zijn de kansen nu ook interessanter in de tijden waarin we nu leven, denk je?
Ja, absoluut. Ja, want we zijn erachter gekomen dat we mensen niet in formules kunnen gooien. Dus het is een stuk complexer geworden.
Oké. Okay.
Bij sommige mensen zit dat nog steeds in het hoofd dat de mens een formule kan zijn. En dat het als jij iets doet en dat er dan het bepaalde uitkomt.
Yeah.
Maar mensen zijn totaal niet rationeel. Dus dat is natuurlijk sowieso al fantastisch. En dat snappen steeds meer mensen, ook die aan het roer staan van gebiedsontwikkelingen en dergelijke. En dat is natuurlijk fantastisch, fascinerend. Dus dat biedt ook heel veel kansen, maar het is niet makkelijk.
Nee, dat geloof ik.
Dus dat vergt veel van...
Blijven toch mensen.
Ja, en het vergt veel van ook de mensen die nu geboren worden, die we nu opleiden, om dat in het hoofd te hebben. Van niet met je kop in het zand zitten. Zet die oogkleppen af en communiceer met andere mensen. Wees multidisciplinair, interdisciplinair. Natuurlijk wel vanuit je eigen vakgebied, maar praat met elkaar. Laat je inspireren door andere vakgebieden. Wat meer de creatieve hoek. Denk out of the box. Nou ja, dat betekent door innoveren, ontwikkelen. Betekent ook fouten maken. Daar moeten we ook tolerant voor zijn. Dat is een ander ding waar ik me nog wel eens mee bezig hou, met fouten maken en tolerantie. Maar dat is fantastisch, toch?
Ja, superleuk.
Never a dull moment.
Ja. Ja. Nee, gaaf vak. Nee, nou bedankt. Super. Ik vond het een hele leuke podcast. En ik vond het leuk om hier meer over te leren. Super.
Thanks voor het luisteren. Vond je dit nou leuk? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Wil je meer weten over Mark? Check zijn LinkedIn-profiel via de beschrijving van deze podcastaflevering. Tot volgende keer.